Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In afwijking van datgene wat op het bord staat, organist en geliefde gemeente, willen we zingen uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie ik, kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Vierde vers van Psalm 40. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 12e vers van Psalm 102. Dus zij zeer een naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus horen elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. En wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 102 naar voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. En daarna uit de profetieën van Jeremia, het 23e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. We noemden u Jesaja 4, de versen 1 tot en met 6. En Jeremia 23, de versen 1 tot en met 8.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Te dien dagen zullen 7 vrouwen 1 man aangrijpen, zeggende, ons brood zullen wij eten en met onze kinderen zullen wij bekleed zijn. Laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden, neem onze smaadheid weg. Te dien dagen zal des Heeren spruiten zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid, tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden dat de overgeblevenen in Sion en de overgelatenen in Jeruzalem zal heilig geheten worden, en iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Als de Heere zal afgewassen hebben, dan drekt der dochteren Sions, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelfde midden, door den geest des oordeels en door de geest der uitbranding. En de Heere zal over alle woning van den berg Sion en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en den glans eens vlammende vuurs des nachts. Want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht en tot een verberging tegen den vloed en tegen de regen. Vervolgens Jeremia 23 vanaf vers 1 tot 8. Wee den herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden. Gijlieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven en hebt hen niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, en ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen, en ze zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruite zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. Daarom, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had. Want zij zullen wonen in hun land.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist eerste voorgelezen schriftgedeelte, dus in Jesaja 4 en daarvan het tweede vers. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Te dien dagen zal des Heeren spruiten zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël. Zingen wij van Psalm 2, daarvan het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het werelddom doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. En het zesde vers, vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. De versen 4 en 6 van de tweede psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de profeet Jesaja heeft ernstig gewaarschuwd tegen de zonden die door het volk en de leidslieden geestelijk en ook staatkundig bedreven werden. Jeremia heeft hetzelfde gedaan. En ze hebben gezegd: als het volk doorgaat met zondigen, als de afgodendienst niet weggedaan wordt, dan zal het oordeel volgen, de ballingschap. En het is ook werkelijkheid geworden. Toen de maat van de zonde vol was, is het 10-stammenrijk weggevoerd en ook het 2-stammenrijk is weggevoerd in ballingschap. De maat van de zonde vol. Moeten we dan niet denken aan Nederland? De zonde neemt al meer toe. De afgoderij viert hoogtij. Koning voetbal. Koning geld. Koning ik. Koning Satan. Al meer zijn er die deze afgoden dienen. De maat van de zonde zal eenmaal vol zijn. Dan zullen Gods oordelen komen. Maar het gaat ook persoonlijk, geliefde gemeente. Hoe is het met mij, met u, met jullie? Zijn we nog steeds een afgodendienaar? Of zijn we een dienaar van God? Een derde mogelijkheid is er echt niet. En als je afgodendienaar blijft en de levensdraad wordt afgesneden aan het einde van ons kortstondig leven, dan moeten we voor God verschijnen. En daarom, geliefde gemeente, haast u om uw levenswil, wanneer we nog de afgoden dienen. En als er het dienen van God mag zijn, is er alleen maar reden tot verwondering en aanbidding. Want wie heeft dat bewerkt? Dat heeft God gedaan. Dat heeft Christus gedaan, die door woord en geest is gaan werken in het hart. Dat heeft de zaligmaker gedaan, die verloren zondaren zaligt, hier al iets van de zaligheid doet ondervinden en eenmaal in de volmaakte zaligheid doet delen. Oordelen in de eerste hoofdstukken van Jesaja. Maar onze tekst is als het ware de zon die zijn stralen laat schijnen langs die donkere oordeelswolken. De zaligmaker zal komen. Te dien dagen, Jesaja 4 vers 2, zal des Heren spruiten zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degenen die het ontkomen zullen in Israël. De zaligmaker zal komen met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen. Willen we stilstaan bij 2 gedachten. In de eerste plaats hoe hij genoemd wordt. En ten tweede wat van hem beloofd wordt. De zaligmaker zal komen In de eerste plaats hoe hij genoemd wordt en ten tweede wat van hem beloofd wordt. Te dien dagen. Dat is nog even verder dan Jesaja geleefd heeft, maar hij mag het zeggen. Het is zeker. De Heere heeft hem dat geopenbaard en laat hem dat uitspreken te dien dagen. In de tijd van het Nieuwe Testament zal des Heeren spruiten zijn tot sieraad en tot heerlijkheid en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël. Spruiten, zo wordt de komende zaligmaker genoemd. De oude Joodse geleerden hebben ook in hun schriftverklaringen deze naam spruiten toegepast op de Messias die komen zou. Ze hebben in deze belofte de belofte gezien van de komende zaligmaker. En ook de eerste kerkvaders hebben deze tekst zo opgevat. Spruiten, dat is iets wat omhoog spruit uit iets anders. En dan denk ik aan Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dus waar moeten we aan denken, jongens en meisjes? Een boom die afgekapt is. Maar de stronk van die boom zit nog in de grond. En uit die stronk komt een nieuw takje naar boven. Een reisje. Een teertakje klein. Maar toch, het gebeurt. Het koningshuis van David regeerde niet meer toen de zaligmaker geboren werd. Een vreemde koning op de troon, geen nazaat van David. En dan komt er dat reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï, een nazaat van David. En zo heeft de Heer het ook gedaan. Want datgene wat in Gods woord staat, dat wordt vervuld. Er leek geen mogelijkheid meer. Maar de Heere maakt zijn beloften waar ook deze belofte te dien dagen zal des Heeren spruiten zijn. Dus die zal zeker komen. En als we aan spruiten denken, dan houdt dat in voortkomen uit. God de Zoon komt voort uit zijn Vader. Gij zijt mijn Zoon, denk aan Psalm 2 wat we ook gezongen hebben. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. De spruiten wil zeggen, de Vader brengt zijn Zoon voort. En dat is heel anders dan bij ons. Hier is een vader 25 jaar, 30, misschien 40 jaar ouder dan zijn kind of kinderen. Dat is bij God niet zo. Die eeuwige generatie, de eeuwige voortbrenging van de Zoon door de Vader is een onbegrijpelijk, onbevattelijk wonder voor ons. Want die voortbrenging is nooit begonnen en die zal ook nooit eindigen. Die is eeuwig en dat betekent dat God de Vader al zijn eigenschappen eeuwig aan de Zoon geeft. En ze zijn van gelijke eeuwigheid, zo zegt onze belijdenis. Dus er is nooit een moment geweest dat God de Vader zonder zijn Zoon was. De Zoon is er altijd geweest. Wordt eeuwig gegenereerd voortgebracht door de Vader. En nu staat er in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Zo is het ook met die afgehouwen tronk en dat rijsje. Dat is toch een eenheid. Dat nieuwe takje komt immers uit diezelfde boom, al is die dan afgehouwen. En zo is het ook met de Vader en de Zoon, die zijn volmaakt één. En we moeten ook hier aan denken dat dat betekent dat ze allebei almachtig zijn. De Zoon heeft ook maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Er is wel verschil. Die tronk is niet precies hetzelfde als dat rijsje. Al is het wel hetzelfde hout, er is toch onderscheid. En zo is het bij God de Vader en God de Zoon ook, jongens en meisjes, daar is verschil. Want de Vader brengt de Zoon voort, niet andersom. De Zoon brengt de Vader niet voort. Maar de Vader genereert de Zoon. En de Zoon die wordt gegenereerd, die wordt voortgebracht. En nu wordt hier genoemd des Heren spruiten. In de oorspronkelijke taal staat eigenlijk spruiten Heren. En dat wil dus zeggen dat je het ook zo kunt vertalen, dat die spruiten Heren is. En dan betekent dit dat hij eeuwig God is. Heren. Dus dat wijst op zijn goddelijke natuur. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. De zaligmaker. En waarom moest hij waarachtig God zijn? Zou u dat zo kunnen zeggen? Zouden jullie dat weten? Waarom die goddelijke natuur? Omdat de Godheid bijzondere krachten zal geven aan die aangenomen menselijke natuur. Als die Godheid geen bijzondere kracht aan de menselijke natuur had gegeven, dan zou de zaligmaker nooit in een korte tijd een straf hebben kunnen dragen die net zo zwaar is als de eeuwige straf. Als wij de eeuwige straf moeten dragen, niet waar jongens en meisjes, dan duurt dat eeuwig. Dan komt daar nooit meer een einde aan. Dus als de Heer Jezus alleen maar mens geweest zou zijn, zou er ook nooit een einde aan gekomen zijn. Maar omdat die mensheid nu zo bijzonder gesterkt wordt vanuit de Godheid, kan in een korte tijd een straf gedragen worden die net zo zwaar is als de eeuwige straf. Niet in duur dus, maar wel in zwaarte. En God de Vader heeft dat strafdragen aanvaard. Zijn goddelijk ja heeft geklonken op die straf die gedragen was. Want dat horen we op de opstanding. Dat Christus is opgewekt betekent een uitroepteken achter het kruiswoord. Het is volbracht. En we horen het ook op de hemelvaartsdag. Dan wordt hij opgenomen ten hemel. God de Vader neemt hem terug. Heeft zijn werk voor de tweede maal goedgekeurd, zouden we kunnen zeggen. Ligt daar geen rijke troost in? Is dat geen rijk adventsevangelie, geliefde gemeente? Dat de Heere Jezus niet alleen spruiten wordt genoemd, maar des Heren spruiten. In Jeremia 23 wordt meer de nadruk gelegd op de menselijke natuur van Christus. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, vers 5 van Jeremia 23, dat ik den David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Dus daar de afstamming van David, de ware menselijke natuur. Maar hier des Heeren spruiten de goddelijke natuur, de enige geboren zoon van God. En nu staat er nog een naam voor de zaligmaker in onze tekst. De vrucht der aarde. Adam is uit het stof der aarde, uit rode aarde, geformeerd door God. Dus Adam is aarde. En van Eva kunnen we dat ook zeggen. Omdat Eva geformeerd is uit een rib van Adam. En de kinderen, de kleinkinderen, het verdere nageslacht van Adam en Eva, daar kun je dus van zeggen dat is vrucht van de aarde. Vrucht van aardse mensen. En dit wordt dus ook van Christus gezegd. De vrucht der aarde. In onze vertaling met een hoofdletter weergegeven. En de kanttekening onderstreept dat ook. Het gaat om de menselijke natuur van Christus. Een vrucht uit Maria. Het is niet zo dat er een nieuwe menselijke natuur in de hemel geschapen zou zijn en dat die alleen maar door Maria op deze aarde gekomen zou zijn. Nee, de Heilige Geest heeft Maria overschaduwd. Ook zoiets wat we echt niet kunnen begrijpen, dat we alleen maar kunnen aanbidden. En zo heeft hij de menselijke natuur aangenomen uit vlees en bloed van de maagd Maria. Mens geworden. En wat is de rijke adventsboodschap daarvan? Wel, als de Heere Jezus geen mens geworden zou zijn, wat zou dan het gevolg zijn? Dan zou er in de ware menselijke natuur geen betaling hebben plaatsgevonden. Dan zouden wij zelf allemaal moeten betalen voor onze zonden en ongerechtigheden. En dat kunnen we niet. We zijn grote zondaren. Met een onafzienbare schuld. Het wordt elke dag erger. Dus wij kunnen de schuld niet betalen. Als de Heer Jezus geen mens was geworden, was er geen betaling voor de zonden van lichaam en ziel. Hij heeft echt de ware, de echte menselijke natuur aangenomen. Dat betekent dat hij een lichaam heeft zoals wij. Maar in dat lichaam nooit gezondigd. Wel gerekend als de allergrootste zondaar wat het lichaam betreft. En dat geldt ook de ziel. Die menselijke ziel van de Heer Jezus heeft nooit gezondigd. Daar is nooit één verkeerde gedachte in geweest, geen verkeerd verlangen. En toch, als de allerzondigste ziel ooit gerekend en geoordeeld. Zo is er verlossing voor verloren zondaren. Zo is er ontkoming aan het oordeel, zoals ook in onze tekst zegt. Degenen die het ontkomen zullen, dat oordeel in Israël. En daarmee worden niet alleen Joden bedoeld, maar daarmee worden ook bedoeld allen die naar Gods welbehagen toegebracht zullen worden uit alle landen en uit alle volkeren. De menswording van Christus, dat is nou het rijke evangelie. Als hij geen mens geworden was, had hij zijn bloed nooit kunnen storten. En dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Dus dan was er geen reiniging van zonde. Als hij geen mens geworden was, had hij nooit kunnen sterven. Had hij nooit zijn lichaam, zijn leven kunnen afleggen. Zodat de ziel uit het lichaam ging. Heen ging naar zijn vader. Het lichaam op deze aarde bleef. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, hoe hij genoemd wordt, is het gaan spreken in ons eigen leven. Dat wij de zonde en de schuld nooit kunnen betalen. Maar dat God nu gezorgd heeft dat er betaling is. Want God de Vader heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden om te betalen. En God de Zoon heeft dat gedaan. Al die offers van het Oude Testament zijn in dat ene volmaakte offer van hem vervuld. Wat een troost voor mensen die hopeloos verloren liggen, die niets kunnen doen om hun schuld weg te nemen. Wat een troost als ze gewezen worden op die adventskoning die gekomen is om te lijden en te sterven, maar ook om op te staan en ten hemel te varen, daar plaats te nemen aan de rechterhand van God de Vader, opdat hij vandaar wat hij verworven heeft voor verloren zondaren zou toepassen. Ook dat heeft met zijn goddelijke natuur te maken. Dat hij wonderen werkt in de harten van verloren zondaren. En nu onze tweede gedachte. Wat van hem beloofd wordt. Er staat in onze tekst. Te dien dagen zal des Heeren spruiten zijn tot sieraad. En dat is eigenlijk afgeleid van een woord dat behagen betekent. Een welgevallen in iets hebben. Iets heel fijn vinden. Nou, denk aan een gewoon sieraad, jongens en meisjes. Als je een mooie ring ziet of een mooie ketting, ja, daar kijk je toch met genoegen naar. Dat is heel iets anders dan een hoop rommel waar je naar kijkt. Daar kun je geen genoegen in hebben. Dat kun je niet fijn vinden. En zo staat dat hier van de zaligmaker opgetekend. Tot sieraad. En dan geldt dat allereerst vanuit God de Vader. Een sieraad in het oog van God de Vader. Waarom? Omdat God de Zoon zijn ja-woord heeft gegeven in de eeuwigheid. In de eeuwigheid beloofd heeft met zijn hart borg te zijn. Dus te betalen voor zonden en ongerechtigheden. In de eeuwigheid beloofd heeft te lijden en te sterven. En dat behaagde de Vader. Dat klinkt ook door tijdens de omwandeling op aarde. Als de Heer Jezus wordt gedoopt, dan klinkt er immers een stem van de hemel. Dus de stem van God de Vader. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. God keurt het goed, is er verheugd over, ziet het met blijdschap dat de zaligmaker, dat zijn enige geboren zoon gaat lijden en sterven. Dat staat ook in de profetieën van Jesaja. Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus de Heere had daar behagen in, niet in die verbrijzeling op zich, maar dat de Zoon zich daartoe overgaf, opdat verloren mensen, kinderen die de verbrijzeling verdiend hebben, de toren van God ten volle verdiend hebben, verlost zouden worden, zalig zouden worden. Want dat wil de Heere van eeuwigheid. Hij wil dat er een ontelbare schare bij hem zal zijn. En daarom keurt hij de weg die zijn Zoon gaat goed. En de Vader ziet het ook. Als zijn Zoon zich overgeeft, zich laat binden in de hof van Gethsemane, zich laat meevoeren, ook dan is hij een sieraad, een schoonheid in de ogen van zijn Vader. Want nu gaat de prijs betaald worden die betaald moet worden. Nu zal het bloed gestort worden, dat bloed. Gestort tot een volkomen verzoening van al de zonden uit Jood en Heiden die zalig zullen worden. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder. Een sieraad als hij gehangen wordt aan het kruis. Heilige vreugde in God. Zo wordt de weg gebaand naar de hemel. En hoe is dat nu in mijn oog, in uw oog, in jullie oog? Want dat is de rijke boodschap van het Advents-evangelie. Dat die spruiten tot sieraad is. Niet alleen in het oog van zijn Vader, maar ook in het oog van allen die de Heere in waarheid mogen vrezen. We mogen hem niet alleen volgen in zijn komst op aarde, maar straks ook volgen als de Heer dat geeft in de gangen van zijn vernedering, van zijn lijden, van zijn sterven. En is er dan ootmoedige dankbaarheid en diepe verwondering in het hart. Dat u, o Heere Jezus Christus, dat voor mij hebt willen doen. En daar is nog een vraag aan verbonden. Wij worden ook weer een sieraad in Gods oog als dat wonder van de levensvernieuwing plaatsvindt. En daarin handelt de Zoon door zijn woord en geest nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. En dat keurt de Vader ook goed. Dat dat welbehagen volvoerd wordt, dat er zondaren toegebracht worden, dat de waarachtige bekering werkelijkheid wordt. Want dat is de bedoeling van de komst van Christus op aarde, dat er vele zondaren bekeerd zullen worden en dat er velen toegebracht zullen worden. En als God nou onze ogen opent, ja, dan verliezen we al onze glans en sieraad. Dan worden we een vuile zondaar. En we kunnen wel proberen onszelf op te krappen, maar dat lukt niet. Alleen in Christus weer tot een sieraad worden. Door genade leven, zoals de Heere dat bedoeld had in het paradijs. Hier een klein beetje en eenmaal in volkomenheid. Kijk, dat ligt nu allemaal in die ene naam opgesloten sieraad. Of wordt er toch veel in die adventskoning beloofd. En tot heerlijkheid. Wat is dat, heerlijkheid? Er staat er eigenlijk een woord in de oorspronkelijke taal. Dat betekent iets waardoor je grote indruk maakt op anderen. Ik zal twee voorbeelden geven. Jacob ging met zijn staf over de Jordaan. Hij had helemaal niets bij zich. Hij moest vluchten. En dan komt hij terug en dan zegt hij dat hij tot twee heren, tot twee legerscharen geworden is. De Heere heeft hem heel rijk gezegend. En dat is nou de heerlijkheid van Jacob. Daarmee maakt hij indruk op anderen. Denk ook aan Jozef. Als Jozef onderkoning wordt, dan is dat zijn heerlijkheid, de glorie, de glans die van hem uitstraalt. Heerlijkheid, ja, dat heeft de zoon van eeuwigheid bij zijn vader. Maar ook heerlijkheid als hij op aarde komt. Want hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En die heerlijkheid, daar ligt ontzaggelijk veel in opgesloten. Dat is dat hij goddelijke werken doet. En we lezen dat in Johannes 2, als het gaat over de bruiloft te Kana, het beginsel der tekenen, en daarin heeft de zaligmaker zijn heerlijkheid geopenbaard. Daardoor maakt hij grote indruk op anderen, zouden we kunnen zeggen. En dan geldt dat niet alleen dat wonder dat plaatsvond in Kana, maar dan geldt dat van alle wonderen die hij gedaan heeft, daarin schittert zijn heerlijkheid. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zo staat er in het Johannes-evangelie. En die heerlijkheid, die komt zo duidelijk naar voren in de genezing van zieken. Ongeneeslijk zieken ook. Denk aan Melaatsen, daar was helemaal niets aan te doen. Het was een zekere dood als je Melaats werd verklaard. Maar genezen door de zaligmaker, dat is zijn heerlijkheid. En als er doden worden opgewekt, dat is ook zijn heerlijkheid, zijn majesteit. Dat kan een mens niet. Maar Christus heeft het wel gedaan. Dat is zijn goddelijke kracht en almacht. Heerlijkheid. En we moeten ook denken aan bekering van verloren zondaren. Ook daarin schittert zijn heerlijkheid. Wat geen profeet kon doen, wat geen apostel kan, wat ik ook niet kan, dat is nu het werk van die spruiten. Die toont zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn glans in de bekering van zondaren. Hebben we oog gekregen voor deze heerlijkheid? Is die heerlijkheid ook in ons leven werkelijkheid geworden? Want dat wordt gezegd dat dat toekomt aan hen die ontkomen zullen in Israël. Dus dan krijgen al die zaken die hier benoemd worden betekenis. Heerlijkheid. We zijn onze heerlijkheid kwijtgeraakt. We zijn een verderfelijk mens geworden, een zondig mens, een walg in de ogen van God. Dat is de werkelijkheid. Want we zijn zondig tot in diepst van ons bestaan toe die heerlijkheid die de mens had in het paradijs onder koning, onder God over de schepping, het beeld van God dragend, een streep doorgehaald. De band met God doorgesneden, de heerlijkheid weggeworpen, gekozen voor de rampzaligheid. En nu gaat de Heere wonderen werken. Dat ligt nu in die naam heerlijkheid opgesloten. Als die spruiten zegt, volg mij, dan komt er dat volgen. Dan klinkt dat woord in het hart. Dan moet je de afgoden, dan wil je de afgoden verlaten. En dan wil je de Heere gaan dienen. Goddelijke werken. Niet alleen maar in de schepping. Want ook bij de schepping was de Zoon van God die spruiten betrokken. Alles is door het woord geworden, nietwaar. Maar ook de herschepping, de vernieuwing. Niet alleen van de mens, maar ook van de hemel en de aarde. Alles wat aan de zonde ontsproten is en alles wat zondig is, zal weggebrand worden. Zal worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid. Dus dan gaat het over de menselijke natuur van Christus. En ook die zal voortreffelijk zijn. Wat wil dat zeggen? Wel, er is ooit maar één kind geboren uit de maagd. Dat is de Heere Jezus. En de wijzen die kwamen om hem te aanbidden. De engelen hebben gezongen. Al die dingen die opgesomd worden van de menselijke natuur behoren tot die voortreffelijkheid. Met zijn mond heeft hij gesproken zoals niemand ooit gesproken had, volmaakt. Als machthebbende. En in zijn ware menselijke natuur heeft hij wonderen gedaan, zieken aangeraakt en genezen. En wat hij sprak was tot genezing van zielen die ten dode waren opgeschreven, tot genezing van geestelijk melaatsen waar helemaal niets van deugt. Hebben we dat ook mogen ondervinden? Dat spreken van de Zoon van God, van die vrucht der aarde. En is daar vernieuwing gekomen, bekering gekomen, het volgen van Hem gekomen, voortreffelijkheid. Wij zijn onze voortreffelijkheid kwijtgeraakt. De mens stond als onderkoning boven de dieren, boven alles wat God geschapen had. De mens leefde zoals God dat bedoeld had, totdat de zonde kwam. Totdat die mens God verliet. Niet luisterde naar de Heere, maar naar de duivel. Dan zul je nog voortreffelijker worden. Je zult als God worden. Maar dat was niet zo. De dood was werkelijkheid geworden. En nu het wonder dat de Heere na die zonde van zijn Zoon al beloofd heeft. En dat die Zoon ook gekomen is, van wie zoveel voortreffelijke, heerlijke dingen te spreken zijn. Een sieraad in het oog van zijn Vader. En ook in het oog van de kerk, die met het ware geloof op hem mag zien. Dierbaar in hun ogen. En we gaan daarvan zingen het eerste vers van de 45ste psalm. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Het eerste vers van psalm 45. voortreffelijkheid. Dat komt van een werkwoord dat betekent verhogen. En als we dan denken aan de diepte waarin wij onszelf gebracht hebben, dan ligt er ook in dit woord zo'n rijk evangelie. De Heere zal zondaren die zichzelf vernederd hebben moeten en vrijwillig vernederd hebben tegen de waarschuwing in vernederd hebben, verhogen. Omdat hij, die hier genoemd wordt, voortreffelijkheid, zichzelf o zo diep vernederd heeft. Maar juist door die vernedering verhoging verdiend heeft voor die schare die zalig zal worden. Verhoging, oprichting uit die geestelijke dood om te mogen gaan leven tot eer van God. Is dat ook geen rijk advents-evangelie? En ook dat woord wat er nog staat en tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in Israël. Versiering betekent mooier maken dan het is. De uitleggers denken dan aan de werking van de Heilige Geest. Christus heeft de Heilige Geest zonder mate in zijn menselijke natuur. En dat zien we als hij 12 jaar is en hij is in de tempel. Dan stelt hij daar vragen, geeft daar antwoorden, zodat ieder daar verbaasd en verwonderd over is. Dus in zijn wijsheid. En ook tot versiering in zijn heiligheid. In die menselijke natuur immers is geen enkele zonde. De erfzonde niet, de erfsmet niet. Nooit in zijn daden, in zijn woorden, in zijn begeerten iets zondigs geweest. En ook dat behoort tot dat woord versiering. En wij? Wij toch totaal anders? Wij onheilig in onszelf of niet? In zonde ontvangen en geboren? De smet van de zonde zit overal in ons lichaam en in onze ziel. En het komt er ook uit in de daden die we doen, in de woorden die we spreken, in de dingen die wij denken, de zaken die wij begeren. En dan hebben we die adventskoning tot nodig, van wie het hier gezegd wordt, tot versiering, degenen die ontkomen zullen in Israël. En daar wil die adventskoning ook om gebeden zijn. Denk aan Psalm 90. Gisteren nog voorgelezen. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Dat wijze hart, dat komt er nu alleen maar waar de Heilige Geest werkt. Maar dan wordt de wijsheid der wereld dwaasheid. En Gods woord wordt de waarheid voor ons. Dat woord gaan we geloven. Dat gaan we onderschrijven. De liefde tot God vloeit voort uit de liefde die de Heere uitstort in het hart. En dat is tot versiering, nietwaar? Als die menselijke natuur de Heere weer mag dienen, daar ziet God ook in welgevallen op neer. En als dat ontbreekt, ja, dan kunnen we onszelf wel opsieren met goede werken. Onszelf proberen op te sieren met een trouwe kerkgang. Met een nauwgezet luisteren naar Gods geboden, maar zonder hartvernieuwende genade. En dan is het mis, geliefde gemeente. Er moet een wonder in mijn, in uw, in jullie leven gebeuren of gebeurd zijn. Anders is het mis. Dat heeft die adventskoning ook gesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dan sta je er buiten. Moet u het nou eerlijk zeggen? Zo is dat nog bij mij. Ik sta nog buiten dat wonder. Ik heb nog niets van datgene wat in onze tekst staat. Ik ben geen sieraad. Er is geen heerlijkheid aan mij te zien. Geen voortreffelijkheid. Geen versiering. Zondaar. Zo is het bij mij. Wel dan hebt u juist deze adventskoning nodig. Bij hem is alles te vinden. En God de Vader wil werken en de Heilige Geest wil werken en God de Zoon wil werken onder de prediking van het woord. En dan is dat woord met macht. Als het dan klinkt wat ik al gezegd heb, volg mij. Dan komt dat volgen ook. Dat het ons gebed dan mag zijn. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Want al wat de Vader geeft zal tot de Zoon komen. Getrokken door de Vader. En worden door de Zoon niet teruggewezen. O nee, in hem mogen zij alles vinden wat nodig is tot zaligheid. Hij is immers des Heren spruiten. Eeuwig God en de menselijke natuur aangenomen. Hij heeft de zaligheid verworven. En hij past die zaligheid ook toe. Laten we groot van zijn almacht denken. Hij wil zondaren zalig maken. In de prediking staat hij met uitgebreide armen. Kom toch naar mij toe. Kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En bedenk het, geliefde gemeente. Als we nooit tot hem komen. Als nooit het geloofsoog op hem geslagen wordt. Die het Lam Gods is. Dan liggen we onder dat oordeel. Waar onze tekst ook van spreekt. Degene die het ontkomen zullen in Israël. Dat wil zeggen. Die het oordeel ontkomen zullen. En natuurlijk dat betekent allereerst. Dat er een terugkeer was uit de ballingschap. En dat betekent ook. Dat er een terugkeer is in onze tijd, ook nu die oorlog in Oekraïne voortgaat. Vele Joden komen naar het beloofde land. Maar dat is beeld hiervan. Dat de Heere verlost uit de ballingschap waar we onszelf in gebracht hebben. Want in Adam uit het paradijs verdreven. En omziet naar verloren zondaren. Niet alleen oog heeft voor hun rampzaligheid, hun mismaaktheid, misvormd door duizend zonden. Maar ook oog heeft voor hem, die des Heren spruiten is. En wie nou alles is te vinden immers tot sieraad, tot heerlijkheid, tot voortreffelijkheid. En tot versiering. Dan word je weer aangenaam in de ogen van God. En zeker, dan kan het wel eens heel bang zijn. Zal de duivel het niet winnen? Als hij van alles voorhoudt wat misdreven is. Zal het nog verkeerd met me aflopen? Zie dan op des Heren spruiten. Die eeuwig God is, die ook trouw houdt, die om blijft zien, ook als Gods kinderen zondigen en daardoor in het donker terecht kunnen komen, die toch hen gedenkt. En de heerlijkheid, dat sieraad, die voortreffelijkheid, die versiering, die hij door genade aanbrengt en schenkt, niet laat wegroven door de duivel, maar in stand houdt en versterkt. En juist als de dood dan komt, ja, dan is de dood niet het einde. Dat is juist de doorgang tot eeuwig sieraad zijn heerlijkheid en versiering, voortreffelijkheid, wat de ziel betreft. En op de jongste dag, dan zal het ook gebeuren met het lichaam. Daar zorgt deze zaligmaker voor. Want hij maakt het zo, dat allen die dat oordeel ontkomen door genade naar het welbehagen van God, eeuwig een sieraad mogen zijn in de ogen van God. Eeuwige heerlijkheid ontvangen. Eeuwige voortreffelijkheid. En ook eeuwige versiering. Nooit meer zondigen. God eeuwig en volmaakt eren. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Wil er de naprediker van zijn in het hart. Vergeef wat zondig was, wat gebrekvol was. Wees met ons in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen maatschappelijk en ambtelijk, in de opvoeding. Als er zorgen zijn in de zaak, dat we alles bij u mogen brengen, ons hart voor u de Heere mogen uitstorten, tijdelijke zorgen, geestelijke zorgen, dat we alles aan u mogen voorleggen, in uw handen mogen geven, het van u alleen mogen verwachten. Bewaar ook voor gevaren die er altijd zijn op de weg, op het water, of waar we ons ook bevinden, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het vierde vers van Psalm 121. De Heere zal u steeds gadeslaan. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 121. Ontvangt u de zegen des Heren die wij op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.